Welkom bij de Tijdwinst Podcast. Mijn naam is Björn Deuzings en vandaag heb ik het met mijn collega Patrick van der Gulik over wat er gebeurt als je echt daadwerkelijk elke dag om 3 uur klaar bent. Of in ieder geval om 3 uur stopt. Welkom bij de Tijdwinst Podcast. De podcast over persoonlijke effectiviteit en slimmer leven.
Dat is de titel van jouw boek.
Ja, ja. Klopt.
Hoe ben je ooit op die titel gekomen, Björn?
Hoe ik ooit op die titel gekomen ben, is dat ik zelf merkte dat toen tijdwinst groeide en er steeds meer taken bij kwamen, en er komen ook mensen bij en processen, taken en processen en hoe mensen het doen, dat gaat dan een eigen leven leiden en bij jezelf ook. En ik merkte ook dat ik steeds langere dagen was aan het maken. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even, maar nou ga ik gewoon als norm zetten. Niet meer van, oh, ik ga altijd als laatste naar buiten. Nee, ik ga nou als norm stellen. Om 3 uur ben ik klaar. En hoe ga ik daarmee om? En hoe richt ik het dan in? En welke keuzes maak ik dan? Want op een gegeven moment is het een soort van denken geworden. Zo van, oh ja, we beginnen om 9 uur. We gaan om 6 uur naar buiten. Nee. En daartussenin moeten we de tijd opvullen. Terwijl op het moment dat je dat de norm zou zijn van ja, we beginnen om 6 uur en 9 uur en we mogen pas om 8 uur naar huis, dan zou je die tijd ook vol krijgen. Dus waarom niet als je het andersom doet? Zeg van nou, we gaan er gewoon dingen van afsnoepen. Want met geld heb je dat ook. Je krijgt zoveel salaris krijg je binnen. En dan moet je het mee gedaan krijgen. En dan denk ik terug van ja, maar vroeger toen ik een paar 100 euro minder had, hadden we het net zo leuk en gingen we ook op vakantie. En welke keuze? Waar is dan ineens die verspilling in gaan zitten?
De wet van Parkinson kwam voorbij.
De wet van Parkinson, dus een taak neemt de tijd in beslag die je ervoor voor uittrekt. Die kwam onder andere om de hoek kijken. Maar ook dat je niet meer afvraagt. En dat is ook iets van Parkinson. Dus niet de ziekte, maar een andere meneer die ook Parkinson heette, die als hij denkt over taken een onderscheid maakt tussen wat is efficiënt en wat is effectief. Dus efficiënt is doe ik het slim en effectief is doe ik de juiste dingen.
Ja. En wat gebeurde er toen je die shift in gedachten maakte?
Nou ja, als jouw uitgangspunt is van, ik ben wel de baas, dus ik moet een goede voorbeeld geven. Dus ik ga als laatste naar buiten en ik maak de meeste uren. Dan ga je dat ook vullen met van alles en nog wat, om dat maar waar te maken. Terwijl dingen die totaal niet zinvol zijn, waarvan iedereen het ook weet, je gaat vaker je mail checken. Je zegt, je trekt dingen naar je toe die gewoon niet bij jou thuis horen. Je trekt dingen naar je toe die eigenlijk überhaupt niet zouden moeten gebeuren. Dus je gaat klanten terugbellen wat een verkoper net zo goed kan doen. Maar dan denk van, nou ja, ik heb toch de tijd. Of je gaat mensen met vragen terugbellen. En denk, ja, wacht even, laat die fijn. Want dan, je zit geen koopintentie achter. Zelden met meetings. Zelden met projecten die je gaat doen. Dan denk van, ja, weet je, eigenlijk zie ik hier helemaal geen brood in. Maar laat ik het toch maar gaan doen.
En toch, misschien herken je dat wel. Hè? Als we het over dit boek hebben, of bij de training, als we een training starten, vertellen we ook hierover. Dan komt er toch altijd even een gevoel bij veel mensen. Elke dag om 3 uur klaar, ja, dat kan niet. Of er wordt wat lacher over gedaan. Of er komt een soort van spanning op. Het raakt iets.
Ja.
Wat is dat?
Ja, wat denk jij dat het is? Wat is jouw ervaring?
Ik denk dat het dat we misschien wel met elkaar afgesproken hebben, ja, maar je moet veel uren maken, want dan doe je het goed.
Ja.
Je moet veel uren maken, want dan ben je ook vooral druk. En dan heb je hart voor de zaak, ben je goed bezig, geef je het goede voorbeeld.
Ja.
En op het moment dat jij eerder het pand verlaat dan anderen, dan geeft dat de suggestie, oké, jij loopt de kantjes ervan af.
Ja.
En ja, dat hoeft natuurlijk totaal niet zo te zijn.
Ja, ja, ik weet niet of dat nu nog is, maar een aantal jaar geleden viel mij op bij vooral bij de stereotype Zuidaskantoren.
Mm-hmm.
Dus advocatuur, bankwezen, alles wat daar eigenlijk zit. Ook alles van dat ook gewoon gezegd werd van ja, je bent gewoon, je bent een watcher als je om 8 uur naar huis gaat.
Ja.
Ook als je om 6 uur, oh ga je al? Oh, pak je middagje vrij of zo, van echt van dat soort opmerkingen. Dus er ontstaat een cultuur die aanwezigheid waardeert.
En beloont misschien zelfs ook.
Beloont.
Ja, en extra aanwezigheid.
Ja, en, ja. En ik ken zelfs voorbeelden van mensen die... dat was bij een heel groot bedrijf. Daar kon je op verschillende plekken zitten werken. Maar had iemand dus op zijn kantoor had hij zijn jasje daarover over de stoel gehangen. En dan ging hij gewoon naar huis. En, want dat bedrijf was zo groot. Ja, niemand wist waar hij precies aan. Maar zijn jasje hing er nog. Dus, ja. Maar hij had gewoon een extra jasje. Maar liet hij daar hangen. En hij taaide gewoon af. Dus hij had dat spel gewoon prima voorzien. Maar hij wekte de indruk dat hij altijd aanwezig was.
Ja, we lachen erom, maar eigenlijk is het heel treurig.
Het is eigenlijk gewoon heel treurig. Ja. Vooral ook omdat heel veel... Ik sprak met een collega die vrienden heeft werken bij een grote bank, ook daar in die rondrijden. En die zei van ja, jonge medewerkers, die waren de hele dag een beetje aan het kijken wat ze deden met hun tijd. Senior medewerkers waren op dat moment dan buiten de deur en die waren de deals aan het sluiten. En dan kwamen die om 7 uur of zo kwamen die terug van de business dinner. En dan was het van, en nu moet ineens alles gebeuren. En dan zaten zij wel echt 10, 11 uur 's avonds. Dus het is ook zo, daar groei je dan ook in op. Zo van, oh ja, wacht even, maar dat hoort erbij. Het is een soort van rite of passage. Dat je dit ook moet meemaken en dat je... Ja,
ik moet denken aan een collega die ik ooit had toen ik bij de bank werkte. En die was heel gezellig. En iedereen kwam een praatje maken met hem en hij bij iedereen. En, maar stevast zo aan het einde van de dag, dan stapelde de dossiers op zijn bureau. Nou, je mag 1 keer raden wie als laatste naar huis ging. Maar hij had echt het imago, ik maak lange uren.
Ja.
Ik maak veel uren. Ja, dat deed hij ook.
Ja.
Hij maakte ook meer uren dan wie dan ook.
Ja.
Maar ja, ik zag ook dat heel veel... nutteloze uren waren die anders ingevuld hadden kunnen worden.
Ja, ik heb er zelf op een gegeven
moment... Dat is wel een hele leuke collega trouwens.
Ja, laat ik zo zeggen. Dat geloof ik best. Zeker als het iemand is die veel tijd maakt voor iedereen. Dat zie ik trouwens ook bij heel veel leidinggevenden.
Ja.
Zo van, ik moet altijd beschikbaar zijn voor iedereen. Ik moet er zijn voor mijn team. En een van de dingen die ik dan heel vaak... zeg is van joh, je bent er ook voor je team. Als jij aan het werk bent met concentratieklussen waar dat team dus baat bij heeft.
Ja.
Maar als jij bijvoorbeeld, noem een simpel voorbeeld, de vakantieplanning 's avonds bent aan het doen. En door de dag bent dat luisteren naar hoe iedereen met zijn projecten bezig is. En wat ideeën. En je weet ook wel van, het is helemaal niet erg als die gesprekken er zijn. Maar je weet ook dat mensen gewoon, als je de ruimte geeft, komen ze even bij je kletsen. En dan komen ze even ideeën tegen je aanhouden. Dan vragen ze advies waar ze vervolgens toch niks mee doen. Omdat ze gewoon er even hard op een brainstorm zijn. En dat is allemaal prima. Maar jij bent dan s'avonds wel datgene aan doen. Ze van, ja shit, ik heb wel beloofd dat die vakantieplanning. Of dan weet dat je op een gegeven moment ook een keuze hebt. Als je dan, ik zeg wel van... Ja, maar ik vind wel dat ik dan tijd moet maken. Zei hoe iemand tegen me zegt van ja, maar dat vind ik prima. Maar als je dan gewoon tegen die persoon zegt, hey, ik ben nou even bezig met de vakantieplanning. Die wil ik voor 2 uur, moet die echt rond zijn. Kom anders straks nog even. Maak even tijd voor je. Nou, had hij gedaan. Dat hoefde dus niet. Want maar straks wil ik wel op tijd naar huis. Oké, ook prima.
Ja.
Je hebt in ieder geval aangeboden om tijd te maken. En je merkt dan van, ja, als je dan net de drempel iets hoger ligt, dat je dan gewoon die vakantieplanning kunt afmaken en dat je toch nog altijd aardig gevonden wordt. En als er echt schon aan de knikker is en iemand die zit er helemaal omheen, dan pak je wel echt een kop koffie met hem zo.
Maar de kreet tijd maken zoals we hem altijd gebruiken, dat is natuurlijk altijd een bijzondere kreet.
Ja, vind ik ook wel. Ja.
We maken geen tijd.
Nee,
dat kan niet.
Er.
Ik bedoel, ik zou heel graag extra tijd maken, maar ja, ik moet het toch doen met 24 uur op een dag.
Ja.
Net zoals iedereen. De vraag is ook helemaal waar... besteed ik mijn tijd aan? En welke keuzes maak ik daarin? Keuzes maak je tijd niet.
Het gaat om die keuze wat je voor mijn gevoel niet bewust genoeg maakt. En soms voelen mensen de pijn ook niet Dus ook als dan de sfeer ontstaat zo van, ja weet je, zo is het nou eenmaal. Of dat wordt van mij verwacht, of dat verwacht ik van mijzelf. Dit is de norm geworden. Pas geleden met iemand die dus ook op deze manier dacht. En ik maak altijd lange dagen en dan op het eind van de dag ben ik pas eigenlijk bezig met dingen die ik echt moet doen. Zo van, ja oké, maar wat gaat dit nou dadelijk dan opleveren? Zei ze, ja, weet je, ik denk of ik krijg daar een keer een burn-out of ik vertrek hier. Zei, oké, maar is dat dan wat je wil?
Dat klinkt redelijk luchtig.
Ja, maar dat is wel zo van dat je dus dat... Zo van, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Vind je het een leuk bedrijf? Ja, vind je het werk leuk? Ja, eigenlijk wel. Oké, dus... En nou als een soort van lemming loop je op die afgrond af en zeg van... Nou, oftewel ik stop dadelijk of ik ga over de rand. Is dat wenselijk? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet... ik heb daar geen keuze in. Waarom niet? Hè? Dus het is gewoon dat denken van... Dit hoort bij mijn functie of dit hoort bij de cultuur of dit moet. En kijk, ik ben natuurlijk als ondernemer... En zeker als het je bedrijf is... dan is het makkelijker op een gegeven moment die keuze te maken... en de grenzen onderbij te stellen. Maar ik vind dat wel... Ik gun mensen wel dat ze op een gegeven moment die denkstap gaan maken.
Wat maakt het makkelijker? Je zegt als ondernemer is het makkelijker. Wat maakt het makkelijker?
Nou kijk, ik hoor wel eens mensen zeggen... van ja, als het werk maar gedaan is. En wat ik vervolgens die mensen... Niet iedereen, maar wel dan eens zie... is dat ik denk van... Oh ja, maar eigenlijk was je een groot deel van de dag niet productief. En op het moment dat je de mogelijkheid krijgt om thuis te werken... of je eigen tijd in te delen. Dan ga je de dingen eruit gooien die, waarvan je ook weet dat het fluff was. Mm-hmm. En dan ben je ineens heel vroeg klaar. En dan ga je dan piepen op het moment dat je dan iets erbij zou krijgen. Ja, dat snap ik. Want jouw baas moet wel jouw salaris gewoon helemaal betalen. En als je ineens ziet van... Oh ja, je bent altijd heel druk. En als ik je naar de ruimte heb, ben je om 1 uur klaar of zo. Mm-hmm. Ja, natuurlijk komt er dan wat bij. Ja. Dat vind ik ook geen eerlijke insteek. Maar voor mij is het gewoon... Ja, ik betaal mijn eigen salaris... En het is aan mij om te kijken hoe ik dat optimaliseer. En ik ben degene die daar baat bij heeft of daar last van heeft. En dat maakt natuurlijk wel gewoon heel direct. Ik wil niet zeggen dat ik het niet ook voor mijn collega's wil. Dat we gaan kijken van oké, maar welke van jouw taken mogen best minder vaak. Of mogen best minder intensief. Of mogen gewoon überhaupt verdwijnen.
Precies, want... Dat is inderdaad ook waar ik naartoe wil. En mensen in loondienst. Ambitieuze mensen, voordat je het weet. Ja, hebben die ook veel te veel te doen.
Ja.
Hebben ze in al hun ambitie en alle enthousiasme naar zichzelf toegetrokken. Alleen ja, tijd kun je niet maken. Werkzaamheden naar je toe trekken. Dat is wel iets wat je actief gedaan hebt.
Ja.
Maar bij wat voor organisatie je ook werkt. Op het moment dat jij bewust bent van oké, maar wat heb ik nou eigenlijk en wat draagt bij en wat zou ik misschien niet meer hoeven doen, ja. Dan heb je weer het gesprek en kun je het weer over normale tijden gaan hebben en die tijden gewoon zo productief mogelijk invullen met de juiste dingen.
Ja, kijk, als jij ergens binnenkomt als junior medewerker, dan gaan ze ervan uit dat alles wat jij doet meer tijd kost.
Want je moet het leren.
Je moet leren. Ja. En dan komt natuurlijk in je leercurve, komt op een gegeven moment een punt. En zegt van oké, nu kost het, ik kan het beter, ik kan het sneller. Nou kan er wat bij. En die stap, die gaat zich herhalen. Want op een gegeven moment, het bedrijf verandert ook. Heeft de organisatie veranderd. De markt verandert vaak. Jouw functie verandert ook. Dus er komen vaak meer dingen bij. Maar je moet voor jezelf ook, vind ik, die een bepaalde marge inbouwen. Dat het gewoon lekker... Dat het wel gewoon te doen is. En dat je niet altijd meteen in de verdediging speelt. Je niet altijd meteen het water aan de lippen staan. En dat zit ook voor een gedeelte dat je zelf bewust bent met wat doe ik en waarom doe ik dit. Ik zie nog te veel mensen die een leidinggevende functie hebben gehad. Of die op een gegeven moment een andere functie hebben gekregen. Een andere afdeling. En die zijn ze nog altijd aan bemoeien. Of die worden altijd betrokken. Bij werk wat al lang niet meer op hun bordje hoort. En ik snap dat je dat in een overdracht doet. Ik snap ook dat je dat in een opleidings... maar op een gegeven moment is het wel, moet daar wel een einddatum aan zitten. Zeg van oké, maar vanaf nu is het dus gewoon ook echt helemaal niet meer voor mij. En moet ik dit ook gewoon echt los gaan laten. En ik vind dat veel te veel mensen zichzelf wijsmaken, dat ze dan daar toch nog echt bij betrokken moeten blijven.
Ja, maar dat zie je omdat heel veel leidinggevenden, ondernemers natuurlijk ook, maar ook heel veel leidinggevenden, het operationele vak zelf ook ooit gedaan hebben.
Ja.
Daar bovengemiddeld goed in waren. Dus die kunnen het ook gewoon heel goed. En op enig moment het label leidinggevende krijgen. Maar dat is echt een ander vak.
Ja.
Met andere taken, andere verantwoordelijkheden. Maar het is heel natuurlijk en logisch om dan wel nog ook even vast te houden aan die operationele taken. Alleen dat is wel waar het vaak misgaat.
Ja, maar ik vind wel dat je... En dat hoeft niet per se bij een leidinggevende te zijn, maar dat kan ook als jij bijvoorbeeld van junior, medior wordt of van medior, senior, dat je je realiseert van, mijn rol is dus nu veranderd. Wat zijn de dingen die ik naar me toe trek en wat zijn dingen die ik gewoon niet meer naar me toe moet trekken? En voor gedeelte is dat onbewust gedrag. En dat is ook helemaal niet erg dat je dat gebeurt, want daarom moet je er af en toe bewust bij stilstaan. Van ik stuur 5 mensen aan. Die zijn binnengekomen als junior. Ik heb ze helemaal uitgelegd wat ze moeten doen en hoe ik wilde ze hebben gedaan. Waarom ben ik me hier dan nog tegenaan aan bemoeien? Is dat omdat dat daar dus toch nog altijd een stukje ontwikkeling zit? Dan moet je het daarover hebben.
Ja.
Of zit er een stukje ontwikkeling bij mij? Ben ik me tegen dingen aan het bemoeien wat ik gewoon nu echt los moet laten? Maar ook daarnaast gaan kijken van, wacht even maar. Taken die een aantal jaar geleden nog relevant waren. Waarom doen we dit nog überhaupt? Dingen groeien ook. De makkelijke om op te schieten, maar het is wel een grote tijd slurper, zijn meetings. Om de zoveel tijd kijk ik opnieuw naar welke meetings ik wekelijks of maandelijks inzit en vraag ik me echt weer af van moet dit überhaupt, moet dit zo lang, moet dit zo vaak? Dan ga ik weer denken van een tijd geleden met ons senior trainer overleg zo van, jongens, zullen we dit korter doen en zullen we het minder vaak doen?
Want,
en dat we zoals in dat is eigenlijk wel slim. Want we vinden het wel leuk, we vinden het wel waardevol. Maar het kost ook een hoop tijd. En wat levert het op? En dat wil niet zeggen dat elke meeting hoeft te sneuvelen. Maar wel dat je weer structureel naar gaat kijken. En dat merk ik wel. Dat heel veel mensen die dus niet goed los kunnen laten. Dat zich dat dan vertaalt in veel meetings. Want die ontstaan dan om een stukje controle te krijgen.
Die dan ook vaak gewoon automatisch op een uur ingepland worden.
Ook, ja. En
dan krijg je
in de ochtend.
En dan krijg je de wet van Parkinson weer.
Ja,
dan gaat die vol altijd duren.
Ja. Maar ook in de ochtend. Ik denk van, als mensen mij uitnodigen voor een meeting, ik plan die altijd in de middag. En dan het liefste op maandag of vrijdag. Dinsdag, woensdag, donderdag houd ik echt zoveel mogelijk af. Waarom? Nou, maandagmiddag, dan weet ik gewoon dat maandagochtend een meeting. En dan weet je gewoon eigenlijk altijd dat mensen dat zien als een soort van verlengde van het weekend. Zo hebben we allemaal gedaan. En het loopt ook vaak uit. Terwijl men die maandagmiddag, van ik moet nog wat dingen, maar ik wil wel op tijd naar huis. Ah, prima. Dus ik plan ze op maandagmiddag en vrijdagmiddag. Precies hetzelfde. En al lukt het me maar om 90% in die richting te sturen. En als het vol zit, dan gewoon zeggen, sorry, deze week gaat niet lukken. Kan het ook de volgende week? Ja, dan hoeft het niet meer. Oké, hebben we dan een probleem? Nee. Oké,
maar over dit soort dingen gaat het natuurlijk. Als we het hebben over elke dag om 3 uur klaar.
Ja?
Hier zijn dus uren per week op te winnen waarschijnlijk.
Absoluut.
En smeer dat eens uit. Nou, dan kun je weer naar huis gaan of je gaat andere nuttigere dingen doen.
Ja.
Want 3 uur is natuurlijk gewoon een metafoor van het kan efficiënter.
Het kan efficiënter. En leg je niet zomaar neer bij die status quo of bij dat ons aan van maar ik werk altijd langer of ik moet tot 6 uur mijn tijd volmaken. Van het gaat mij erom, ben ik effectief, ben ik met de juiste dingen bezig en doe ik die efficiënt? En op het moment dat ik merk dat ik met dingen bezig ben waar ik niet mee bezig moet zijn en dat zorgt ervoor dat ik dus langer moet blijven, dat vind ik zonde van mijn tijd, want dan ga ik ofwel liever eerder naar huis. Oftewel, ik pak die extra tijd om dan bezig te zijn met dingen waar ik energie van krijg en waar ik van waarde ben. Kritisch kijken naar wat doe je en hoe doe je het, dat is uiteindelijk waar het voor mij om gaat. En dat moet je om de zoveel tijd moet je dat opnieuw doen. Moet je gewoon weer even terug naar de tekentafel. Want zoals ik zeg, je functie verandert door, de organisatie verandert door, de markt verandert door. En sommige dingen sluipen om de zoveel tijd in.
Ik moet het zeggen, een doorlopend proces. Dit is nooit af.
Nee. En wat ik leuk vind, er zijn natuurlijk genoeg organisaties die dit bij wijze van experiment op een gegeven moment als maatstaf pakken. Er zijn een aantal voorbeelden uit Scandinavische landen van organisaties die het geprobeerd hebben. En wat je dan ook ziet, is dat op het moment dat je mensen van een vijfdaagse werkweek terug gaat gaan naar een vierdaagse werkweek, dat dat meer werkplezier oplevert en evenveel productie. In veel gevallen is de productie zelfs verbeterd.
Precies, ja.
En hier in Nederland, AFAS, die stond daar en vorig jaar kwam er mee in het nieuws. Die hebben dat schijnbaar ook ingevoerd, de vierdaagse werkweek. En wat je dan standaard ziet, en er is ook een Australisch bedrijf wat daar heel bekend om is geworden. De naam ontschiet me even op dit moment. Maar wat ik bij al deze organisaties wel zag, is dat ze eerst, dat ze wel zeggen van oké, we gaan dit invoeren, maar we, op het moment dat het niet werkt, dus de productie gaat achteruit, dan gaan we dan terug. Ja. En je krijgt gewoon hetzelfde salaris. Dus de tijd die over is, die mag je zelf houden. En we gaan eerst goed nadenken over hoe we dit dus doen. Hoe we processen moeten optimaliseren, welke taken er eventueel uitgaan, welke dingen we minder gaan doen. En dan merk je dat in de meeste organisaties dat dat gewoon prima kan. De angst die je dan vaak bij veel werknemers ook hoort van ja, wacht even, maar hè, als ik in minder tijd hetzelfde raak krijg, dan komt er waarschijnlijk meer werk bij. Ja, weet je, dus het zal natuurlijk altijd zo zijn dat er weer opnieuw taken bijkomen, omdat er ook oude taken af moeten. Dat is van alle tijd.
Precies, ook dat blijft.
Ja. Dat blijft, dus dat vraagstuk blijft altijd. En ik snap ook dat werkgevers ergens denken van hé, wacht even, als het nou ineens in vier dagen kan, wat eerst een vijf dagen kostte, zo van dat je dan ergens misschien ook wel denkt een beetje, ja, dat zuur voelt. Maar je hebt zelf ook niet mee gedacht om hoe kunnen we dit proces nou.
Het is ook een vrij menselijk proces.
Ja.
Maar goed, die onderzoeken ken je ook, dat wanneer je substantieel meer uren maakt, dan levert dat nauwelijks extra productie op.
Het debat van de marginale meeropbrengst.
Exact, ja. En het tegendeel blijkt ook waar te zijn. Als jij inderdaad het in kortere tijd voor elkaar krijgt, heb je meer ruimte om weer bij te komen.
Ja.
Om uit te rusten, je privéleven. En dat zorgt er weer voor dat je de volgende dag weer vele malen efficiënter en productiever kan zijn.
Ja.
Want je bent weer uitgerust.
Ja.
Kijk naar sporters. Ja, na een prestatie zullen ze echt weer even uit moeten rusten om weer een prestatie te kunnen leveren.
Ja.
En dat zijn professionals, die doen dat. Ja, maar wij zijn ook professionals. Alleen wij sporten, wij werken met ons hoofd.
Ja.
Dus die wil je ook zo optimaal mogelijk inzetten op het moment dat het moet.
Ja.
Maar je wil ook weer tot rust kunnen komen om hem daarna weer optimaal in te kunnen zetten. Dus meer uren is niet altijd meer productie.
Het is niet de kwaliteit en de kwantiteit gaat op een gegeven moment achteruit. Ik heb wel eens meegemaakt, en misschien herken je dat ook, dat als je wel een keer 's avonds laat door moet, dat ik dan in een uur iets niet geregeld krijg, wat ik normaal gesproken een kwartiertje gewoon echt, wat er dan uit, als jij 's ochtends fris en vol energie bent,
ja.
Dan kost dat gewoon veel minder tijd. Ik zie de oplossing dan gewoon niet. Ik ben moe, het levert weerstand op. Dus ja, ga je langer door, daar komt gewoon minder uit. Bijkomend nadeel is ook dat je moet 's avonds wel op een gegeven moment kunnen afschakelen.
Juist.
En dat is wel ook iets waar ik me best wel zorgen over maak, is dat mensen 's avonds in vrije tijd heel veel nog aan schermpjes gebonden zijn. Ik heb op een gegeven moment er echt voor gekozen. Om 9 uur is mijn stelregel geen kleine schermpjes meer. Dus geen laptop meer, geen telefoon meer, geen tablet meer. Ik wil nog een serie kijken op tv of zo, een groot scherm mag, ja. Maar dus niet meer werken en lekker afschakelen. Ik schrik ervan dat heel veel mensen nog tot een uur of 10, 11 gewoon bezig zijn met schermpjes. En je gaat opgefokte nacht in en je bent de dag erna niet helder.
Nee, dat is absoluut waar. En los van de schermpjes, want daar heb je natuurlijk volledig gelijk in. Er zit ook nog iets anders. Op het moment dat jij 's avonds nog aan het werk bent, dan ben je, als we de metafoor van sporten van net gebruiken, ben je gewoon weer een wedstrijd aan het spelen.
Ja.
Want je probeert iets optimaal te doen. Want het is belangrijk, te komen er daardoor automatisch wat spanning bij, want je wil het goed doen. Dus je staat weer 100% aan 's avonds. Even dat uurtje na het eten.
Ja.
En ja, ik was er al heel snel achter. Nou, dat werkt voor mij totaal niet. Want op het moment dat ik 's avonds nog met dat soort intensiteit mijn brein gebruik, slaap ik niet.
Ja.
Want ja, zo werkt dat bij mij. En als ik niet slaap, weet ik ook één ding. Volgende dag komt er een stuk minder uit mijn handen dan wanneer ik gewoon een goede nacht heb gemaakt. Dus dat uurtje 's avonds toch even knallen. Ja, dat kost uiteindelijk heel erg veel. Dus,
dat is voor noodsituaties, vind ik dat.
Exact, exact.
En noodsituatie moet je ook nog gewoon heel streng zijn. Dat was een noodsituatie.
Precies.
Het feit dat jij niet gepland hebt en op het laatste moment iets bij mij neerflikkert, dat is geen noodsituatie. Ja, tenzij het gewoon echt kantje. Tenzij we failliet over kunnen gaan. Maar het wordt te vaak gebruikt ook. Van, ja, dit moet nog even af. Jongens, hou alsjeblieft op met dat. Wat een bullshit allemaal.
Ja. Maar ja, we praten elkaar soms ook wel eens aan. Hey, maar ik heb 's avonds nog even gewerkt. Ben ik lekker druk en dat is goed. Ja. Tegendeel is waar.
Ja, ja, realiseer ik wat het doet als jij 's avonds en het weekend nog collega's aan het mailen bent. Dat creëert ook mede zo'n sfeer. Ik kende trouwens iemand die maakte dan zijn berichtje stuur een dag. En dan deed hij ze met uitgestel van zenden, stuurde in de avond. Zodat dan leek of dat hij 's avonds heel druk bezig was in het weekend. Maar dat is de omgekeerde, de keerzijde van die medaille.
Is dat dezelfde van dat jasje of niet?
Volgens mij wel. Ja. In ieder geval zal wel zo'n zelf. Nee, maar het komt voor. Het creëert een sfeer die gewoon helemaal niet gezond is, maar die ook helemaal niet productief is. Ik heb echt al letterlijk in het verleden wel eens een keer iemand op aangesproken die diensten aan mij deed verlenen, die daar echt heel serieus geld voor vroeg en die mij op zaterdagavond om 11 uur een complexe vraag beantwoordde. Zei van, hey, wacht even, gast, maar als ik jou 200 euro per uur betaal, dan wil ik jouw beste tijd en niet zaterdagavond om 11 uur die tijd, want daar hecht ik verdomd weinig waarde aan. Ik kan me niet voorstellen dat dit echt een fantastisch antwoord is. Hè? Of dat jij goed bezig bent, dat ik op lange termijn op jou kan rekenen.
Mooie reactie.
Ik kom
100% waar. Ja, dat snap ik.
En in de advocatuur, hè, waar we het straks over hadden, dan zie je ook heel erg dat het heel normaal is. En denk je, ja, wacht even, als jij mij 100 euro's per uur rekent, dan wil ik voor een premium tarief, wil ik ook je premium uren en niet je marginale uren. Een paar jaar geleden sprak ik met een onderzoeker, een biologisch psycholoog, die vertelde me over een onderzoek was gedaan was als je mensen slaap onthoudt en je bent bijvoorbeeld dus je laat ze 3 nachten niet slapen en je laat ze daarna een IQ-test doen, dan snapt iedereen dat geen goede IQ-test was voor die persoon. Dat die heel slecht scoren. Waarom? Ons brein is er niet op gemaakt om 3 dagen slaap te missen en dan nog te functioneren. Bepaalde delen die functioneren dan echt in mindere mate. Terwijl als jij iemand gedurende 14 dagen 24 uur aan slaap onthoudt, en dan heb je dus over 1 uur en 3 kwartier... dan is het effect hetzelfde.
Je bedoelt iedere nacht.
Iedere nacht een uur. Dus als jij. De meeste mensen hebben gewoon 8 uur kwalitatieve slaap nodig. Dus niet 8 uur in bed, maar 8 uur slaap. Heel veel mensen slapen maar 6 tot 6,5 uur. Na 2 weken is het effect hetzelfde. Kun je nou 3 nachten achter elkaar voor, of dat verspreidt over 2 weken. En we vinden het heel. En dat vinden we dus heel gek. We denken dat we dan gewoon prima functioneren. Nee, je functioneert dan niet. Dus. Voor mij de belangrijkste reden om op tijd te stoppen is omdat ik weet dat die extra tijd zich vult met taken die gewoon veel minder waarde hebben. Dat het ook vaak is, ik moet die tijd volmaken, ook voor de bühne. De kwaliteit van mijn werk holt achter, buiten het feit dat de kwaliteit van de taak niet hoog, de waarde van de taak niet hoog is, maar de kwaliteit van mijn werk holt het achteruit. Maar als je dus ook hoe eerder je stopt, hoe sneller je ook kunt beginnen met herstellen. En dat je de dag daarna weer kunt staan. En mijn ervaring is als ik om 3-4 uur stop. Dat ik dan rusttijd heb om even te gaan sporten. Even te koken. Om 's avonds af te schakelen. Ja. Nog wat tijd voor mijn gezin te hebben. Dat ik beter slaap. En dat ik de dag daarna veel productiever ben.
Ja. En dit vraagt natuurlijk aan leidinggevenden om vooral resultaatgericht, outputgericht te sturen. In plaats van tijdgericht te sturen.
Ja, maar dat is wel een hele belangrijke toevoeging wat je hier nou zegt. Het is niet zo dat ik dus zeg van iedereen moet maar gewoon stoppen. Nee, je moet wel je uiterste best doen. Om voor 3 uur moet je ze wel gewoon echt verdiend hebben. En ik ben er echt van overtuigd. En ja, zoals ik zeg, van er zijn organisaties als AFAS die dat ook doen. Van hey, je moet wel diezelfde output leveren. Daar moeten we wel samen over eens zijn. En als ik jou betaal, dan is mijn stem doorslaggevend wat jouw productie moet zijn. Welke waarde je naar mijn mening moet toevoegen. Maar als dat gebeurd is, dan vind ik het helemaal prima. Als Precies. mensen dan ook gewoon stoppen.
Ja,